Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 115 en daarvan het 8e vers. De algoede God die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aarde heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. De hemel is zijn eigendom, zijn troon, maar het mensdom heeft de vruchtbare aarde ter woon van onze God verkregen. Psalm 115, daarvan het 8e vers. Voorgelezen uit Gods heilige en dierbaar woord, uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, de brief van de gemeente van Rome, de Romeinenbrief hoofdstuk 3, daarvan de versen 21 tot en met 31, dus Romeinen 3, vanaf vers 21 tot en met 31. Maar stellen wij ons eerst onder de eis en de belofte van Gods heilige wet, waarna wij zingen uit Psalm 119, daarvan vers 69, Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig Heer.
God sprak al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is. Nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Romeinen 3 vanaf vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, en met de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorheid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit onze collecte, de collectepsalm. De Heere zegene u en uw gaven. De psalm 130, daarvan de versen 2, 3 en 4. Zo gij in het recht wilt treden, o Heeren, gadeslaan. Onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En ook vers 4... hoopt op de negen vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, de versen 2, 3 en 4. Gemeente, wij lezen met elkaar zondag 23 uit onze Heidelbergse catechismus. Vraag 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Het antwoord: dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Het antwoord luidt dan: alleen door een waar geloof in Jezus Christus, alzo dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gedaan of gehad. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. Vraag 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Nou luidt het antwoord niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Gemeente, deze zondag spreekt over de rechtvaardiging door het geloof. En naar aanleiding van de drie vragen met de bijbehorende antwoorden letten wij op drie punten. Ten eerste het nut van het geloof, in de tweede plaats de inhoud van het geloof, en in de derde plaats de waarde van het geloof. Dus het thema van de preek van morgen is de rechtvaardiging door het geloof. Daarbij drie gedachten: het nut, de inhoud en de waarde van het geloof. Gemeente, aan het begin van een jaar, dan gebeurt het wel dat mensen met een zaak, met een eigen zaak, met een bedrijf, moeten balansen. Dan bepalen ze wat er nog op voorraad is, met het doel om de winst van dat jaar vast te stellen. Nou, zondag 23, die maakt ook de balans op. Van welke rekening dan wel? De 12 artikelen, die zijn uitgebreid aan de orde geweest in de voorgaande zondagen. En stuk voor stuk hebben ze het licht laten schijnen over het werk van de Vader, over het werk van de Zoon en over het werk van de Heilige Geest. En nu dit apostolische belijdenis helemaal is uitgewerkt, komt de vraag aan de orde: en wat is dan de winst ervan? We gaan het overdenken. Wat het nut, wat de vrucht daarvan is. En het is ook noodzakelijk dat wij ons de vraag stellen: wat baat het u nu? We gaan naar het antwoord luisteren. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Het geloof in God de Vader. In zijn schepping en voorzienigheid, het geloof in God de Zoon en in wat hij deed om zondaren zalig te maken, en ook het geloof in God de Heilige Geest en zijn kerkvergaderende werk en zijn werk in de harten van mensen, dat geeft de heerlijkste baten. Wat een schitterend antwoord, wat een schitterende inhoud heeft dit antwoord. Je kunt het van alle kanten bekijken en dat zullen we ook zeker doen vanmorgen. Weegt u het maar mee. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is wat. Ik ben rechtvaardig voor God. Met andere woorden, ik mag God weer recht in de ogen kijken. Ik hoef mijn ogen niet neer te slaan. Ik heb van God als rechter helemaal niets meer te vrezen. En dat niet alleen. Maar ik ben zelfs een erfgenaam van het eeuwige leven, zo zegt de catechismus het. Ik mag weten dat ik straks, als ik als kind van God voor eeuwig op de nieuwe aarde wonen mag, in de nieuwe schepping, om God te loven en te prijzen. Hij zal mij tot een vader zijn, en ik zal hem tot een dierbare zoon of dochter zijn. Ja, het is nog rijker, want laat de klemtoon maar eens vallen op het woordje ben. Dat ik rechtvaardig ben voor God en een erfgenaam ben van het eeuwige leven. Het gaat niet om iets in de toekomst. Om iets wat nog gebeuren moet, maar om wat er nu al is. Ik ben rechtvaardig voor God. Er staat niet straks word ik rechtvaardig voor God. Nee, in Christus ben ik het nu. En er staat ook niet dat ik rechtvaardig gemaakt ben, maar dat ik rechtvaardig ben. U moet hier denken aan het woordje toerekenen. Dat betekent in de Bijbel iemand houden voor wat hij niet is. God houdt mij rechtvaardig, maar in mezelf ben ik dat helemaal niet. De Heere maakt een mens niet rechtvaardig, maar hij verklaart een mens rechtvaardig. Dat is de centrale gedachte van deze zondag. Hij verklaart rechtvaardig. Hij houdt mij voor rechtvaardig in Christus. En dat verklaart hij in de belofte van het evangelie. Door zijn geest eigent hij dat toe en brengt hij het hart van een zondaar tot rust en overgave aan hem. Hij brengt het tot een zekere wetenschap dat ik rechtvaardig ben voor God in Christus. Ja, alleen in hem. Wat is dat een prachtig antwoord, dat ik rechtvaardig ben voor God en door God. Voor mensen kun je nog wel een beetje goed houden, een beetje vroom praten. Maar de Heere die kijkt dwars door je heen, tot in het diepste van ons hart. En voor de alwetende God ben ik rechtvaardig. Weer valt de klemtoon anders. Er staat dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Wie is die ik? Daar bent u inmiddels wel nieuwsgierig naar, denkt u. Natuurlijk, want als het over zulke heerlijke zaken gaat, dan is het toch wel belangrijk of u of jij die ik bent. Wie is die ik? Nou, gemeente, dat is niet zo moeilijk om uit te leggen. Want dat is namelijk de christen uit zondag 1. Je kan het ook anders zeggen. Hij heeft zich leren kennen zoals dat beschreven staat in de zondagen 2 tot en met 5. Daar is geschetst wie de christen is. De oprechte gelovige, die kan alleen maar zeggen, en ik spreek de catechismus na, dat ik van nature geneigd ben om God en mijn naaste te haten. Hij kan alleen maar beamen dat God hem de eeuwige straf zou moeten geven. En toch mag hij hier uitroepen dat hij in Christus voor God rechtvaardig is en een erfgenaam van het eeuwige leven. Hij en zij, ze hebben recht op dat eeuwige leven. Is dat niet heerlijk? Die persoon, hij of zij, die moet belijden goddeloos te zijn. Maar mag hij hier zien dat hij in Christus voor God rechtvaardig wordt? Die de eeuwige dood verdiend heeft, mag hier roemen in het eeuwige leven. Nou, daar willen we zeker meer van weten. En dat voelt de catechismus ook aan. En daarom volgt er nog een tweede vraag. En dat is niet omdat het eerste antwoord niet voldoende is, of te kort, nee, de formulering van dat antwoord is allesomvattend. Maar dat er nog een vraag volgt, dat is alleen maar om het nog duidelijker te maken. Om het nog wat dichter naar ons toe te brengen. Let maar op vraag 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Dat is niet alleen maar een technische vraag van hoe alles in elkaar zit, maar in dat woordje hoe klinkt ook een stuk verwondering door. Hoe is het mogelijk, zo wil de vragensteller zeggen, dat een mens die de eeuwige straf verdiend heeft, toch rechtvaardig is voor God? In de oorspronkelijke versie staat coram deo. Dat betekent in de tegenwoordigheid van God. Ik ben rechtvaardig voor God, zelfs als ik direct in Gods heilige tegenwoordigheid wordt geplaatst. Dat is toch onmogelijk. Hoe kan ik, daar God geen zonde kan zien en dwars door me heen ziet, hoe kan ik nou rechtvaardig zijn voor God? Wie durft te beweren met God als getuige dat God dan helemaal niets op je aan te merken heeft als je voor zijn troon staat? Gemeente, dat is voor een ontwaakt geweten ook een onmogelijkheid. Hij kan God juist helemaal niet recht in de ogen kijken. En hij ziet ook geen enkele hoop op verbetering. En toch is het mogelijk volgens de catechismus. Hoe dan? Wel, daar gaan we nu over nadenken. Naar de vraag over het nut van het geloof komt nu onze tweede gedachte, de inhoud van het geloof. In vraag 60 wordt gevraagd, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En het antwoord luidt dan, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Een waar geloof, een oprecht geloof, dat is waar zondag 7 uit onze catechismus over spreekt. Een echt geloof is het geloof dat de Heilige Geest werkt en dat de vergeving omhelst als een geschenk van God. Dat kan ik niet opbrengen, maar dat hoeft ook niet, want de Bijbel zegt, het geloof dat is een gave van God. De Heere wil het geven en vragen daarom ook om. En wat doet dat geloof? Laten we daar eens op letten, want ook in ons midden zijn er mensen die ermee tobben. Of hun geloof nou wel echt is. Wat is nou een echt geloof? Dat is het geloof dat Christus omhelst als een geschenk van de Vader. Dat betekent natuurlijk niet dat het eerste is wat we ons bewust worden van het geloof. Daarover heeft de catechismus ons al zeer uitgebreid onderwezen. Lees het maar na vanaf het begin. Want dan zie je dat de geest overtuigd van de zonde. En dat niet zomaar. Nee, hij laat ons ontdekken, zo beleidt onze zondag, dat we tegen al Gods geboden zwaarlijk gezondigd hebben en geen, niet eentje daarvan, hebben gehouden. Daar weet het geloof van. Ellendekennis, dat is geen doel op zich. Maar langs die weg drijft de Heilige Geest ons tot de vraag, is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ja, dat middel is er. En dat laat de Geest u verkondigen onder de verkondiging van het evangelie. Hebt u dat wel eens gezien toen u neerzat in Gods huis, onder de liefelijke klanken van het evangelie? Toen het woord openging en toen de naam van de Heer Jezus Christus werd grootgemaakt, heeft u iets van zijn gewilligheid, van zijn verdiensten, van die diepe liefde mogen zien? Er ging er toen een straaltje van hoop gloren in uw hart? Dat kan soms heel schuchter, heel stil zijn. Maar het is toch een hoop die groeit en die gloort. O God, kan ook ik dan nog zalig worden? Is dat ook de vraag van jouw leven, van uw leven? Is er nog een middel om de straf te ontgaan? Dan ga je zien door de verlichtende werking van de Heilige Geest dat de Heere God, zijn Zoon, de zaligmaker, aanbiedt aan mensen die het helemaal niet verdienen. Hij biedt zijn genade aan tollenaren en zondaren aan. En dan gaan we ontdekken dat er bij God, die zo heilig en groot, rechtvaardig en heerlijk is, vergeving is. Bij de Heere is vergeving opdat hij gevreesd wordt, opdat we hem gaan dienen. Dan ga je graag naar de kerk, dan kom je graag onder het woord van God, dan gaat je Bijbel thuis ook open. En telkens opnieuw als de Heere naar je toe komt in woord en geest, dan groei je als het ware heel voorzichtig naar hem toe. Je ontvangt dan vrijmoedigheid in je hart om de Heere Jezus aan te raken, net zoals die bloedvloeiende vrouw. Je gaat meer en meer je armen naar hem uitstrekken. En dan zijn er wel eens momenten dat we hem mogen omhelzen als we zien dat hij die van God geschonken zaligmaker is. Dat is de werkzaamheid van het geloof. Maar hoe is dat dan? Voelen de gelovigen zich dan opeens rechtvaardig? Voelen ze zich ineens zodanig dat het voor hen duidelijk is dat ze Jezus mogen aannemen? Nee, dat niet. De Heere die leert hen juist dat ze goddelozen zijn. En dat wil het antwoord hier ook zeggen. Mijn conscientie klaagt mij aan. Mijn geweten, dat is de conscientie, zegt tegen mij, je hebt gezondigd, je bent goddeloos. En er staat bij dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heb en niet eentje daarvan heb onderhouden. Ook al ben ik voor de uitleving van grote zonden bewaard, toch sta ik schuldig aan al de geboden. Er is niet één gebod waartegen ik niet ernstig gezondigd heb. Met gedachten, met woorden, met werken. Dat is wat mijn geweten, mijn conscientie steeds weer zegt. En waar hij me over aanklaagt. En ik kan er helemaal niets tegen inbrengen, want het is waar. Ik moet er voor vallen, voor buigen. Bij ieder gebod moet ik mijn hoofd buigen. Want het ware geloof, dat buigt voor het gebod. De catechismus zegt dat ik nog steeds tot al die boosheid ook geneigd ben. Daar zit dit in, gemeente. Je wilt het niet meer doen, maar je bent er wel toe geneigd. Het wil niet zeggen dat je het altijd doet, de Heer bewaart je ervoor. Maar er is een strijd in je leven tegen de zonde. En tegen al die dingen die God mishagen en bedroeven. En daarom is de belijdenis van een gelovige. O Heere, ik ben helemaal geen draad beter. Ik ben nergens te goed voor. Geef me toch niet over, Heere, aan de dwaasheid van mijn eigen hart. Laat mij niet los, maar hou mij vast. Er zit geen verbetering in. Ik kan niets doen om mijn eigen schuld te verminderen. En toch, toch ben ik rechtvaardig voor God. Hoe kan dat? Ja, dat is het geheim van zondag 23. Dat is het geheim van de rechtvaardiging door het geloof. Hoe kan dat? Wat heb je daar nou voor gedaan? Helemaal niets. Maar God heeft wat gedaan. Want zo zegt het antwoord, nochtans God. Nadat we gezien hebben wie de mens is, dat zijn conscientie hem aanklaagt, dat hij tegen al Gods geboden gezondigd heeft en geen daarvan gehouden heeft. Nadat we dat gezien hebben, gaat de vinger omhoog. Kijk eens naar God. Nochtans God. Gemeente, het woordje nochtans, dat is echt alleen maar genade. Het is niet te geloven. En toch is dat de onmogelijke mogelijkheid bij God vandaan. Nochtans schenkt God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent me dat toe. En deze zin geeft redding. Waar vanuit mij gezien geen redding meer is, dan is er een wending. Alle dingen nemen een keer. En dat enkel en alleen omdat God zelf de wissel heeft omgezet. Om dat uit te leggen en te verwoorden heeft de catechismus een heleboel woorden nodig. Woorden van aanbidding. Woorden die ook diepe gedachten oproepen. God gaat de gerechtigheid en heiligheid van Christus schenken. Waarom? Zonder enige verdienste van mij. Alleen uit louter genade. En als ik het vanuit mezelf bekijk, dan kan ik alleen maar zeggen, ik heb geen enkele verdienste. Ik sta schuldig aan al Gods geboden. Ik heb het er niet naar gemaakt dat God mij de zonde vergeeft. En zeg ik het bij de Heere vandaan, dan mag ik zeggen, dit alles geschiedt uit louter genade, pure genade, alleen vanuit het erbarmen van God in Christus. Voordat wij verder lezen, gaan we eerst zingen uit Psalm 32, daarvan het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde, wat er verder volgt uit. Psalm 32, daarvan het derde vers. lezen verder over onze tweede gedachte. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Gemeente, er doet zich geen enkele voorwaarde, verdienste of werk van ons mensen doet er met ons mee. Nee, nochtans God uit louter genade. En wat gebeurt er dan? Nou, lees maar mee. De catechisme zegt, hij schenkt mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid, heiligheid van Christus en die rekent hij mij toe. Dat is een sleutelwoord als het gaat over de rechtvaardiging van het geloof. Namelijk de toerekening van Christus wat hij verworven heeft. God die doet het dus enkel om Christus wil. Hij heeft de genoegdoening gegeven. Hij heeft de toren gedragen. We zien hem hangen aan het kruis met uitgebreide vastgenagelde armen. We zien hem het hoofd buigen. We zien de doornenkroon op zijn hoofd. Door geesels opengeslagen bloedende rug. We horen hem zuchten. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou, wel omdat hij mijn zonde droeg en ik nooit meer van God verlaten zou worden, om Jezus wil. Hij heeft Gods wet gehouden en verheerlijkt om het eeuwige leven te verdienen, om tegen u, die zondaar bent en de dood hebt verdiend, te zeggen, u krijgt recht op dat eeuwige leven. En wat doet de Heere? Nu komt die zalige ruil, waarvan Luther in aanbidding heeft uitgeroepen. Heere Jezus, we hebben geruild. We hebben geruild. Ik krijg uw gerechtigheid. U krijgt al mijn zonden. God heeft Christus aangezien alsof hij een onverbeterlijk zondaar was. En nu beziet hij mij alsof ik Christus ben. God heeft Christus alles toegerekend. God heeft hem gehouden voor wat hij niet was, namelijk een zondaar. En dat doet de Heere nu ook met een goddeloze die gerechtvaardigd wordt door het geloof. Hij houdt hem of haar voor een mens die niets meer te betalen heeft, die hij recht in de ogen kan zien, die in Christus is zoals hij hem hebben wil. En let eens op het verband tussen de aanklacht tegen ons en wat God doet. Drie dingen corresponderen precies met de aanklacht van het geweten. Het eerste, dat was de overtreding van Gods geboden, waarop de doodstraf staat, en dat correspondeert met de voldoening. In de tweede plaats, het feit dat ik niet één gebod gehouden heb en nog daaraan heb beantwoord. De gerechtigheid van Christus. Hij heeft al de geboden gehouden en verheerlijkt. En het derde wijst op het geweten, op de inwendige verdorvenheid. Ik ben tot alle boosheid geneigd. En er staat nu Christus heiligheid tegenover. Wat ik mis, dat heeft Christus voor mij. En nu wordt het zijne mij toegerekend. Namelijk dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Dat gebeurt met degene die in Christus Jezus is. In Christus ziet God de gelovige aan en ziet hij ze verenigd met Christus als een lidmaat van zijn lieve Zoon. Hoe ziet de Heere u? Wel, in Adam ziet de Heere u en mij als een kind van Adam. Maar in Christus ziet hij mij als een lidmaat van Christus. En dat betekent, zo zegt hier de catechismus, als had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht heeft. Wat is dat rijk? Ik heb geen straf, geen dood, geen hel te vrezen. God is niet meer mijn rechter, maar hij is mijn vader. Wat een wonder, wat een vrede en wat een blijdschap geeft dat. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het is een orde met God. En hier mag Paulus jubelen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardig maakt. En wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand van God is. En die ook voor ons bidt. En zo is het genade alleen. Vindt u dat niet rijk? Zou u niet graag willen dat de Heere u ook zo aanziet? in de Heere Jezus Christus? Verlangt u ernaar dat de Heere ook van u kan zeggen dat u volmaakt en goed bent? Ja, zegt u, dat zou ik zo graag willen. Ik zou zo graag willen komen tot die vrijmoedigheid en die vrijheid. Maar hoe moet dat dan precies? Wel, er staat tenslotte, en dat is de schakel, om ons naar dat heil toe te brengen. Of beter gezegd, om dat heil te mogen ontvangen. Om het naar ons toe te halen. In zoverre ik zulk een weldaad met een gelovig hart aanneem. De zin in zoverre, dat betekent in de Latijnse tekst indien of althans. Dus indien. Dus dat is zo. God ziet mij zo aan in Christus dat ik geen zonde gekend of gedaan heb. Dat ik al de geboden volbracht heb. Er is helemaal niets meer tussen God en mij. Ik ben blank, rein, rechtvaardig voor God. Dat is zo indien ik deze weldaad van de rechtvaardiging met een gelovig hart aanneem. Het komt dus aan op het geloof. De rechtvaardiging is enkel en alleen door het geloof. Het is het aannemen met een lege hand, maar wel met een gelovig hart. En dat betekent met een hart dat vol is van levend geloof. Het geloof dat functioneert zowel met het hart als met het verstand. Zowel met het gevoel als met de hersenen. Ja, de geest die grijpt het centrum van ons bestaan. En hij schenkt de vrijmoedigheid om de Heer Jezus, die zo dierbaar in het evangelie naar ons toekomt, te omhelzen. En dat beeld, ja, dat is gewoon genomen uit het natuurlijke leven. Dat snappen ook onze jongens en meisjes, denk ik wel. Als je bij elkaar bent en je voelt echt liefde tot elkaar, tot de ander, dan ben je heel dicht bij elkaar, dan sla je de armen om die ander heen. Dan trek je de ander naar je toe, dan omhels je die ander. Nou, daar is dat woordje omhelzen vandaan gehaald. En Guido de Bree die legt dat ook uit in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dan kan de Heer Jezus zo dicht bij je zijn en zo dierbaar voor je zijn dat je hart sneller gaat kloppen. En dat je denkt, Heer Jezus, ik houd van u, ik leef voor u. Ik kan niet meer zonder u. Dan komt hij naar je toe. Om het zo maar eens te zeggen, dan sla je de armen om hem heen. Je haalt hem naar je toe en je zegt, wat een eeuwig wonder dat u de eeuwige dood wilde ingaan om mij het eeuwige leven te schenken. Ik kan niet meer zonder u. Blijf toch bij me. Houd me toch vast. Bewaar me toch dat ik niet weer van u afdwaal. Dat zijn van die heerlijke momenten. Ik hoop dat u die kent. Dat is nu het omhelzen, het aannemen van hem. En dat komt voort uit een hart vol geloof, vol liefde. Met de uitdrukking Jezus aannemen hebben sommige mensen toch wel wat moeite. Maar het is helemaal een Bijbelse term. Het gaat om aannemen. En het gaat nog vanzelf ook. Al gaat het door de worsteling heen. En al zijn er momenten waarop je zegt, ja maar, mag ik dat wel? Heb ik daar nou wel recht op? Dan gaat het toch om het aannemen van wat God schenkt. Het gaat om het aannemen uit de uitgestoken hand van God. Een gelovig omhelzen van Christus kan alleen omdat God deze zaligmaker gegeven heeft. Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En vanuit dat geven, vanuit die schenking, mogen we hem aannemen. Met een gelovig hart. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Dat is toch duidelijke taal van de Bijbel. We moeten wel met twee woorden spreken. Dat doet de catechismus ook. Je mag hem met een gelovig hart aannemen. Niet als een verstandelijke conclusie. Niet alleen maar met je gevoel. Gemeente, dat is het werk van de Heilige Geest. Een geloof gewerkt door de Heilige Geest raakt ons tot in de diepe, tot in de wortels van ons bestaan. Het geloof dat amen zegt op Gods oordeel over de natuurlijke mens. Vlug daarom naar die uitgestoken hand van God, die Christus aanbiedt in de belofte van het evangelie. De Geest is het die ons ertoe drijft om hem aan te nemen. En de Geest laat het ons zien dat zijn Zoon uit louter genade wordt aangeboden, zonder enige verdienste. In die omhelzing van Christus ben ik rechtvaardig voor God. Ik hoef me helemaal niet vrij te pleiten, maar ik word vrijgesproken. Ik denk aan Christus uit de christenreis van Bunyan. Hij ging op reis met dat zware pak van zonde op zijn rug. En hij kwam op een gegeven moment aan de voet van het kruis. En toen hij daar kwam en opzag tot de gekruisigde Christus, die als het lam van God de zonde der wereld had weggedragen. Wat gebeurde er toen, jongens en meisjes? Toen rolde het pak van zijn rug en het verdween voor altijd in het graf. Het pak van zijn zonde was voor eeuwig weg. Het kwam nooit meer terug. En u, jij, die topt met de toe-eigening van het geloof. Onderzoek of u misschien niet probeert te ontdekken of u rechtvaardig genoeg bent om het aan te nemen. Want het geheim van het aannemen bestaat niet in iets wat u hebt. Integendeel. De rechtvaardigen die hebben een geweten dat hen aanklaagt dat ze tegen God en tegen al zijn geboden gezondigd hebben. En die aanklacht, die raken we alleen maar kwijt door de omhelzing met Christus. Psalm 2 zegt, kus de Zoon, opdat hij niet tone en gij op de weg vergaat. U mag deze van God gegeven zaligmaker, die gewillig is om u zalig te maken, aannemen uit de hand van God. Om zo met hem verzoend te worden. Om zo een kind van God te worden en een erfgenaam van het eeuwige leven. Is dat niet rijk? Voor we verder gaan met de waarde van het geloof, onze derde gedachte, gaan we zingen uit Psalm 103 over de vergeving van zonde. Psalm 103 vers 2 en 6. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven en ook zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen.
Thank you.
onze derde gedachte, de waarde van het geloof. Gemeente, het gaat in zondag 23 tenslotte nog over de waarde van het geloof. In vraag 61 wordt gevraagd, waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En het antwoord luidt dan, niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. De zaligheid is in Christus. Dat hebben wij in onze vorige gedachten gezien. De zaligheid is in hem gereed. Hij heeft alles gedaan. Wie in Christus gelooft, hem ontvangt, aanneemt, omhelst, die is in Christus rechtvaardig voor God. In vraag 61 wordt nog aan de orde gesteld wat precies de functie van het geloof is. De vraag concentreert zich nu niet zozeer op het woordje geloof, maar de vraag legt het accent op het volgende. Waarom nu alleen door het geloof? Hoe zit dat nou precies? En deze vraag is niet overbodig, want het is helemaal niet denkbeeldig dat aan het geloof een verdienste wordt toegekend. Maar als dat gebeurt, dan is het geen echt geloof. Dan heb je te maken met schijngeloof. En dat wordt hier ontmaskerd. Schijngeloof kent waardigheid toe aan het geloof. Dat maakt van het geloof een werk dat kan op allerlei manieren. Dat kan licht en dat kan zwaar. Dat kan op een rechtzinnige manier en ook op een verbondsmatige manier. Wat dat eerste betreft, alleen door het geloof, ja, dat moeten we wel zeggen, want de Bijbel zegt het en de belijdenisgeschriften die zeggen het ook. En veel mensen die denken, ja, maar eigenlijk kan het niet zoals het hier staat. Er moet toch nog een achterdeurtje geopend worden om nog het een en het ander binnen te laten. Een mens moet toch eerst ernstig berouw hebben over zijn zonde. En ik zeg niet dat we geen berouw moeten hebben over onze zonde. Maar berouw, dat is geen werk van ons, maar een vrucht van het geloof. Ik zeg het nogmaals, het berouw is geen werk van ons, maar een vrucht van het geloof. Anders wordt alles voorwaardelijk en moeten wij iets doen. Dan moeten wij iets hebben. En als dat eenmaal gebeurd is, als wij iets hebben en iets gedaan hebben, dan pas mogen we naar God gaan. En dan pas hebben wij recht op genade. En dan pas zullen wij gerechtvaardigd worden. Ziet u de dwaling? De som van allerlei opgedane ervaringen die zou de mens het recht geven om naar God te gaan. Om genade te mogen ontvangen. Dat kan niet, want continu worstel je dan met het probleem of het wel echt is bij jou. Of je zondekennis wel echt is. En of het wel diep genoeg is. En zo loop je steeds weer vast. Alle geloofszekerheid en vrijmoedigheid wordt dan gemist. Het is onschriftuurlijk. Je hebt aan de andere kant mensen die hier het spoor bijstraken. En ik noem ze vanmorgen de verbondsmatigen. Ze zeggen, oh, maar daar hebben we helemaal geen last van hoor. Wij houden ons met zulke dwaze dingen niet bezig. Integendeel. Het gaat alleen om het geloof. Maar weet u, het gaat mis als we het geestelijke geheim van het geloof niet verstaan. Het gevaar is dan dat we in het geloof verdiensten leggen. En als dat gebeurt, ja, dan is het geloof niet meer een gave van God, maar dan is het een prestatie van de mens. Je kunt met gloed preken dat Christus alles heeft gedaan. Maar je moet het wel geloven. God heeft zijn prestatie geleverd en nu moet de mens met zijn geloof komen. God is nu zo'n eind over de brug gekomen naar ons toe. Nu moeten wij, met eerbied gezegd, ook een klein eindje hem tegemoet komen. Door te geloven. Je moet wel geloven, wordt er dan gezegd. En ik zeg natuurlijk niet dat je niet moet geloven. Maar het is heel gevaarlijk om zo eenzijdig de nadruk te leggen op het geloof, alsof het uit de mens voortkomt. Want op deze wijze gaat geloven waardigheid krijgen. Alsof ieder willekeurig mens het geloof tevoorschijn kan toveren en dat geloof kan inruilen bij God. Dat is geen nieuwe gedachte. Zo dachten ook de Rooms-Katholieken erover. De theologen uit die tijd. Het begint in en met de mens. De mens moet beginnen met te geloven. En ook de remonstranten leerden dat. Zij zeiden, de mens moet eerst geloven. En dan zal God dat geloven belonen met de vergeving van zonden. En zo is geloven een menselijke prestatie geworden. En is het niet langer goddelijke genade. Dat is een vergissing, lees maar mee in het antwoord, want daar staat. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben. Wij moeten van het geloof geen verdienstelijk werk maken. Dat kan ook niet. Wie kan het geloof beoefenen vanuit zichzelf? Je kunt je nog voorstellen dat dat kan met een historisch geloof. Of met een tijdgeloof of met een wondergeloof. Maar het gaat hier over het ware, het oprechte, het zaligmakende geloof. Gemeente, dat kan ik niet voortbrengen. En u kunt dat ook niet en jij ook niet. Paulus zegt daarvan in Efeze 2 vers 8. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, het is Gods gave. De rechtvaardiging is wel door het geloof, maar niet om het geloof. En de catechismus zegt, we lezen verder. Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Daar ligt de functie van het geloof. Geen oprecht gelovige zou roemen in zijn eigen geloven. De grond van het voorwerp, het geheim, dat is de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Die zaken rekent God mij toe. En daarin ligt de grond van mijn redding. Die zaken vormen mijn gerechtigheid voor God. Daar strekt het geloof de armen naar uit. En de hand van het geloof is net zoals de hand van een bedelaar. Die hand, die kan alleen maar iets aannemen. Op zich heeft die lege hand geen enkele waarde en maakt die lege hand een mens ook helemaal niet rijk. Maar wat er ingelegd wordt, daar gaat het om. Zo is er dus geen enkele reden om ons te beroemen op ons geloof. Het is niet uit ons, het is Gods gave. Maar gemeente, nu moet u niet denken, nou dan blijf ik maar zitten tot ik het krijg. Nee. Want dat is de andere kant, dat is de valse leidelijkheid. En de Bijbel zegt het heel duidelijk. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het is Gods gave. Het is bij hem te krijgen. U mag erom vragen en hij zal het schenken. Wie in de nood zit van te moeten geloven en het niet te kunnen, die mag bij de Heere komen en zeggen, ach Heere, schenk mij het maar, geef het uit louter genade. Om de verdiensten van Christus wil. Nee, ons geloof maakt ons niet zalig. Jezus maakt ons zalig. Maar wij ontvangen de weldaden. Wij omhelzen hem door het geloof. En daarom is het geloof ook onmisbaar. Door het geloof mag Christus worden aangenomen. En past de Heilige Geest de verdiensten toe aan de zondaar. De rijkdom van Christus wordt ons verkondigd in de belofte van het evangelie. En daarin leert het geloof om hem aan te nemen uit de hand van de Vader. Waar Christus omhelst wordt door het geloof, daar is de rechtvaardiging. Daar is de vrijspraak. Dat is onlosmakelijk verbonden aan het geloof. Waar een zondaar gelooft, daar is rechtvaardiging. En waar rechtvaardiging daar is geloof. Christus wordt door de Vader geschonken in de belofte van het evangelie. En hij wordt door het geloof aangenomen. En iedere keer als wij door het geloof de Heer Jezus omhelzen en aannemen, dan vindt er vrijspraak plaats. Dan wordt er vrede genoten en blijdschap ervaren. De zekerheid wordt in ons hart gewerkt door de bediening van de Heilige Geest. En dan heb ik het over onze ervaring. Dat maakt nooit grote mensen die prat kunnen gaan op hun rechtvaardigmaking als een soort status om zich op te verheffen. Nee, dat is veel eer een reden tot dankbaarheid en tot ootmoed. Dit rechtvaardigend geloof, dat bezitten alleen Gods kinderen. Maar allen die dat geloof hebben en beoefenen, die delen ook werkelijk in de vergeving van de zonde. Het maakt niet uit of je behoort tot de kleinen in de genade, zoals we dat wel eens noemen, of dat je er al veel meer van hebt geleerd. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Het valt op dat de woorden aannemen en toegeëigenen een antwoord zijn op de eerder genoemde woorden schenken en toerekenen van antwoord 60. Schenken, toerekenen, dat doet God. Aannemen, toe-eigenen, dat doen wij door genade. En deze toe-eigening is niet anders dan de gelovige aanvaarding van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. In het avondmaalsformulier wordt gebeden, geef dat we ons hoe langer hoe meer aan uw lieve Zoon Jezus Christus mogen overgeven. Maar weet u, voor allen geldt de vraag of u nou bij de kleinen in de genade hoort of bij de mensen die er veel meer van geleerd hebben. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? En dan luidt het antwoord, u weet het al. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. De verzekering van die goddelijke vrijspraak in het hart van de mens geschiedt naar de mate van het geloof. En naar die mate waarin u mag schuilen onder de vleugelen van Jezus Christus, onder zijn gekruisigde borgarmen en mag zien op zijn striemen, waar u mag blikken op zijn wonden. Naar die mate mag u vrede met God ervaren door onze Heer Jezus. En daarom mag ieder kind van God, hoe sterk zijn geloof ook is, iets kennen van het slot wat antwoord 61 zegt. En dat ik die, namelijk de gerechtigheid van Christus, niet anders dan alleen door het geloof aannemen en toe-eigenen kan. Wat doet het geloof? Twee dingen. Aannemen en toe-eigenen. Aannemen, dat veronderstelt aanbieden en laat de Heilige Geest ons zien. God biedt zijn Zoon aan in de belofte van het Evangelie. Want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. En hij biedt hem aan ook vanmorgen in de prediking van het kruis Evangelie. Dat u hem mag aannemen. En wat is nu meestal de moeilijkheid? Dat ik geen geloof heb. Maar dat wil de Heer u nu juist schenken. Het is een gave die je krijgt op het moment dat je die nodig hebt. Christus komt naar je toe. Je hart gaat naar hem uit. En het geloof wordt geschonken in de naar hem uitgestoken bedelaarshand. En als de Geest het geloof werkt in zijn hart, en als de Geest het geloof werkt in mijn hart, dan mag ik hem met verwondering en met aanbidding aannemen uit de hand van de Vader. Dan word je er helemaal bij ingesloten. En dan komt ook het toe-eigenen. Waar u gelooft, gemeente, dat God u zijn Zoon aanbiedt in de belofte van het Evangelie, daar kan het niet anders, dan komt er ook de toe-eigening. Dank u, Heere, en dat voor mij. En dan mogen we hem aannemen uit de hand van de Vader en omhelzen en dan mogen we hem toe-eigenen. We mogen hem naar ons toe halen, hem kussen. Dat zegt de Bijbel, kus de Zoon. We mogen zijn naam spellen, Jezus zaligmaker, mijn bruidegom, mijn verlosser. En in dit aannemen, in deze toe-eigening, ligt de vrijspraak. En zo alleen komen vreugde en vrede, zekerheid en vrijmoedigheid in mijn hart. Dat is het werk van Gods Geest. Hij is door God als een getuige daarvan gegeven. En hij getuigt met mijn geest dat het echt waar is. Dat we kinderen van God zijn. De Heilige Geest is daartoe als onderpand een zegel gegeven. Om de wetenschap in ons hart in te drukken. Dat we alleen door het geloof onze gerechtigheid voor God in Christus hebben. Het is genade alleen. Alleen genade. Gemeente. Ik eindig met een paar versen uit het schitterende gedicht van McCain over de rechtvaardiging door het geloof. De Heere onze gerechtigheid. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. En toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed, en daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus, Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde en mijn leven werd Hij. Ik boog en geloofde, en mijn God sprak mij vrij. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God, we zeggen uw grote naam dank, omdat u alles heeft aangebracht, omdat wij gerechtvaardigd mogen worden door het geloof in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. U heeft alles gedaan. Er hoeft helemaal niets van onze kant bij. Wat is dat een genade? En dan bidden we om de werking van uw Heilige Geest, zodat onze ogen u, de Heer Jezus Christus, mogen zien in al uw schoonheid en al uw heerlijkheid. Dat we het mogen uitroepen, ja, alles aan hem, dat is gans begeerlijk. Want wat zouden wij toch wensen in dit leven, dan u alleen, u, de Heer Jezus Christus, als een borg, een zaligmaker voor de tijd, voor de eeuwigheid. En dan wilt u het uw kinderen, zoals beloven, dat ze een erfgenaam van het eeuwige leven mogen zijn. Gerechtvaardigd door het geloof. De straf, die heeft u van hun schouders weggenomen. Die heeft u in hun plaats gedragen. Ja, dan wilt u ze opwekken uit de dood. En dan mogen wij nu al in een nieuw, godzalig leven wandelen. Mag die oude mens gekruisigd worden, iedere dag opnieuw. En geeft u toch aan al uw kinderen om in dat nieuwe leven te staan. Uw liefde hebben boven alles. Heer, dan zeggen we u dank voor die onuitsprekelijke gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die alles heeft gedaan. En geef ons allemaal ogen om het te zien, een hart om het te geloven, zodat we u mogen aannemen en u mogen toe-eigenen. En schenkt u de liefde in onze harten. Want als u die liefde in ons hart schenkt, dan zal de liefde ook tot u wederkeren. Dat doet u zelf, Heere God. En neemt u alle ongeloof en alles wat wij kunnen beredeneren, neemt u dat maar weg. Heere God, dan zeggen we u dank voor dat heerlijke evangelie wat vanmorgen klinken mocht. Wilt u toepassen in ons hart en leven? Wilt u met ons zijn in het verdere van deze dag? Geeft u dat wij die mogen doorbrengen tot de eer van uw naam? Wilt u ons vanmiddag weer terugbrengen in de kerk onder uw woord? Helpt u dominee Dekker die dan uw woord, het evangelie van vrije genade in ons midden mag bedienen? Heere, schenkt u ook hem de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u al het zondige van deze dienst, wat er altijd weer is, wilt u dat genadiglijk verzoenen door het bloed van uw Zoon, en hoort u ons alleen om de Heer Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 32 daarvan het eerste vers. U kent hem wel, dus de organist mag gaan spelen. zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.